Ter inleiding op ons onderwerp wil ik u graag enige versen lezen van de laatste bladzijden van uw Bijbel. Openbaring 21 en Openbaring 22. In de eerste plaats Openbaring 21, vers 22. En ik zag geen tempel in dezelfde, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad behoeft de zon en de maan niet, dat zij in dezelfde zouden schijnen. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht en het Lam is haar kaars. En dan Openbaring 22, vers 5. En aldaar zal geen nacht zijn en zij zullen geen kaars noch licht der zon van noden hebben. Want de Heere God verlicht hen en ze zullen als koningen heersen in alle eeuwigheid. Om die laatste uitdrukking gaat het me niet, maar wel om de uitdrukking. Al daar zal geen nacht zijn en ze zullen geen kaars noch licht der zon van noden hebben. Want de Heere God verlicht hen. In 22 vers 5. De Heere God verlicht hen. En in 21 vers 23 staat. Want de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht. En het Lam is haar kaars. En die haar is dan het nieuwe Jeruzalem. Zoals het beschreven wordt in dit visioen van Openbaring 21 en 22. Dat wil zeggen, voor de goede orde, vanaf vers 2 van Openbaring 21. Je kan het nooit nalaten om daar dan toch meteen even op te wijzen. Dat Openbaring 21 vers 1 feitelijk hoort bij de voorgaande pericoop. Die, laten we maar zeggen, begint in vers 11. Waarin me staat, van hoofdstuk 20 dus, vers 11. Waarin me staat dat aarde en hemel wegvloden en geen plaats is voor die gevonden. En daarna 21 vers 1. En ik zag in plaats van die oude hemel en aarde uiteraard. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. In 20 vers 11. En de zee was niet meer enzovoorts. En als ik het overnieuw mag indelen, begin ik bij Openbaring 21 vers 2. Het laatste visioen namelijk uit Openbaring, waarin Johannes zegt, ik Johannes zag de heilige stad. Niet een heilige stad, de heilige stad. Hij kende hem. Ik Johannes zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem dus, want de stad heeft een naam. Nederdalende van God uit de hemel, toebereid als een bruid die voor haar man versierd is, enzovoorts. En in dat kader lezen we dan ook inderdaad, God zal alle tranen van hun ogen afwissen, vers 4, en de dood zal niet meer zijn, nog rouw, nog gekrijt. Maar wij zouden bedenken dat uitspraken, als de dood zal niet meer zijn, wel degelijk, althans tot op zekere hoogte, worden toegepast op de dagen waarin wij leven. Hetzelfde geldt net zo goed ook voor de uitdrukking, God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Want het is niet maar dat wij daarop wachten voor de toekomst. Het is ook wat de Heer in het heden doet aan degene die burgers zijn geworden, dan wel opgeschreven zijn in dit Jeruzalem wat hier gezien wordt. Want ik weet wel dat er heel wat afgefilosofeerd wordt, om zo te zeggen. Ik bedoel het niet lelijk, maar gewoon, er wordt heel wat afgefilosofeerd over Openbaring met zijn visioenen. En dat schijnt allemaal heel moeilijk te zijn, maar om een of andere reden schijnt men met Openbaring 21 en 22 ineens weer geen moeilijkheden te hebben. Ik moet u zeggen, men past het met gemak toe op de hemel, of men past het toe op de een of andere stad die in de hemel gebouwd is en die in de toekomst zo kant en klaar, prefab heet zoiets, uit de hemel nederdaalt en het wordt dan op zijn plek gezet en dat is het dan. Ik moet u zeggen dat het daar niet over gaat. Waar het wel over gaat, staat erbij, de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem. En hoewel wij elders in de geschriften van dezezelfde Johannes misschien geen antwoord vinden op de vraag wat dat nieuwe Jeruzalem dan is, wij vinden in ieder geval tweemaal een antwoord daarop bij de apostel Paulus, die eenmaal in Galaten 4 zegt, het Jeruzalem dat boven is, het is er dus al, het Jeruzalem dat boven is, dat is ons allermoeder. En voor de goede orde, de uitdrukking betekent gewoon, daar horen wij thuis. Meer zeg ik er maar niet van nu, van die schriftplaats. Maar dat is Galaten 4. Wij worden namelijk geacht in dat Jeruzalem thuis te horen. En de andere uitspraak is die van Hebreeën hoofdstuk 12. Waar staat, gij zijt gekomen niet tot de tastelijke berg Sinaï, maar tot de ontastelijke berg Sion. Namelijk het hemels Jeruzalem. Gij, gemeente van eerstgeborenen, die in de hemel is opgeschreven enzovoorts. Want het punt is gewoon dat Jeruzalem heel de Bijbel door, symbolisch althans, staat voor een koninkrijk. Dat wil zeggen in elk geval voor het koninkrijk van David. Daarom was het ook de hoofdstad van David, de residentie van de troon en daarmee van het koningshuis van David. Maar profetisch is het uiteraard de stad die model staat voor het komende rijk van de zoon van David en dus van het Messiaanse rijk. Waarbij je bovendien dient te bedenken dat een stad in de Bijbel hetzelfde is als een koninkrijk. Een stad is een koninkrijk en een koninkrijk is een stad. Naar Bijbels voorbeeld, daarnaast ook naar Grieks voorbeeld, maar daar gaan we nou maar niet verder op in. Maar in de Bijbel is elke stad een koninkrijk. En zoals wij in de voorgaande hoofdstukken van Openbaring visioenen vinden met overdrachtelijke betekenis dus, zo is dat hier ook het geval. En ik denk dat het niet aangaat om hier ineens een letterlijke stad onder te verstaan die geprefabriceerd is in de hemel en die dan kant en klaar eventueel op een nieuwe aarde zal worden neergezet. Het is ook een misverstand wat ontstaat door die indeling die ik u net noemde. Wordt daardoor in ieder geval versterkt. Het gaat hier niet over een nieuwe hemel of nieuwe aarde, al moet ik u zeggen dat uiteindelijk aan het eind van de heilsgeschiedenis die nieuwe hemel en die nieuwe aarde deel uitmaken van dit nieuwe Jeruzalem. Dat is waar. Maar andersom is het daarom nog niet zo dat dus dat nieuwe Jeruzalem de nieuwe aarde of de nieuwe hemel is of uitbeeld, laat staan dat het een stad zou zijn die uit de hemel nederdaalt. Waar het om gaat namelijk is heel simpel. Het gaat om een koninkrijk wat uit de hemel nederdaalt naar de aarde. En dat is eigenlijk veel makkelijker te begrijpen omdat het een thematiek is die wij eerder in de Bijbel ook uitgebreid tegenkomen. De kwestie van, u weet wel de vragen, de kwestie van hoe zit het nou met het koninkrijk? De Messias zou een koninkrijk hebben en de vraag is het gekomen? Zo ja en waarom niet? Is het koninkrijk gekomen? Zo ja, waar zie je dat dan? En hoe ga je erin? En als het niet gekomen is, dan komt het dan nog of zo? En u weet welk antwoord ik altijd op die dingen geef. Het is ook heel eenvoudig. Aangezien de Heer Jezus tot koning gesteld is en op de troon zit, heeft hij dus per definitie een koninkrijk. Namelijk over allen die dat koninkrijk ingaan. Dat wil zeggen die hem als koning, als de gekroonde, als de met eer en heerlijkheid gekroonde accepteren. Wij dus als gelovigen maken deel uit van zijn koninkrijk en zijn daarom burgers van deze stad. En dat is precies wat Galaten 4 zegt en wat Hebreeën 12 zegt. Het neemt echter niet weg dat dat koninkrijk der hemelen dat nu nog in de hemel verborgen is, u weet wel, het verborgen koninkrijk van Christus, dat dat eenmaal uit de hemel zal nederdalen. En begrijp je me goed, daarbij verlaat dat koninkrijk de hemel niet, want het zou in strijd zijn met nogal wat profetieën. Hij heeft een troon in de hemel voor eeuwig en altoos. Dus het koninkrijk blijft gewoon in de hemel. Maar wij leren dat in een komende bedeling dat koninkrijk op de aarde gevestigd zal worden. En als het in de hemel blijft en toch staat er daalt neder naar de aarde, kan het alleen nog maar betekenen dat het vanuit de hemel uitgebreid wordt naar de aarde. En feitelijk staat het ook gewoon zo in Efeze 1... Waar staat dat het de bedoeling is om tot in de bedeling van de volheid der tijden alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat wat in de hemel is en dat wat op de aarde is. Het begint dus in de hemel, het eindigt op de aarde en daarna gaat het natuurlijk nog een stap verder, want de oude aarde en oude hemel, de oude schepping als zodanig, zullen inderdaad verdwijnen en er zal een nieuwe schepping voor in de plaats komen, hemel en aarde, ook in fysiek opzicht zal ik maar zeggen. En dat maakt dan ook inderdaad deel uit van dat koninkrijk waarover hier gesproken wordt. Dat is wat het is, een koninkrijk. Maar de gedachte is dan dus vervolgens voor alle duidelijkheid dat als hier staat in vers 4 van hoofdstuk 21 en God zal alle tranen van hun ogen afwissen, van degene namen die in dat Jeruzalem zijn, natuurlijk gaat het dan om de hemel. Maar niet alleen, het gaat net zo goed over onze situatie reeds nu, want wij zijn gezet in dat koninkrijk van Gods geliefde zoon, met de woorden van Colossense 1 en nog zo wat van die schriftplaatsen. Wij kennen hem als koning, priester, middelaar van het nieuwe verbond. Wij kennen hem als gezeten op de troon, met eer en heerlijkheid gekroond, de troon der genade. En wij als gelovigen worden geacht toegegaan te zijn tot die troon der genade en hem als koning te hebben erkend. Daarom staat er, wij wonen in dat Jeruzalem. Dat is ons aller moeder, de moederstad. Daar gaat het hier over. Dat koninkrijk dat zal nederdalen. Dat wil zeggen, op aarde zal geopenbaard worden. Daarna zeg ik dat daarmee met dat visioen dan ook heel het boek Openbaring wordt samengevat. Eigenlijk omdat het hele boek gaat over de openbaring van Jezus Christus en daarmee van zijn koninkrijk. Openbaring 1 vers 1. Nu nog verborgen, maar in de toekomst zal het openbaar worden. Dat is het nederdalen van dit Jeruzalem, althans zo wordt het uitgebeeld in dit visioen. En daarna is het natuurlijk ook de samenvatting van, in brede verband, heel het Nieuwe Testament. Want Matthäus maakt per slot al melding dat aan de Heer Jezus gegeven is alle macht in hemel en op aarde. Dat in het eerste Nieuwtestamentische Bijbelboek. En we vragen ons af, maar hoe nou verder? En het antwoord is, nou, het zal in de toekomst uitgebreid worden in onze dagen over degenen die geloven, maar in toekomende dagen ook, maar dan wel op de aarde. En dus vind je in deze twee hoofdstukken eigenlijk ook de samenvatting van heel de Nieuwtestamentische geschiedenis. En met een beetje goede wil kun je er natuurlijk ook een samenvatting inzien van heel de heilsgeschiedenis vanaf Adam. Die is iets moeilijker, is ook lastiger, maar ik denk dat dat kan. Maar daar wil ik het eigenlijk niet over hebben. Waar ik het over hebben wilde is die twee schriftplaatsen die ik aan het begin gelezen heb. Namelijk die van 21 vers 23. De stad behoeft de zon en de maan niet. Heeft de zon en de maan niet nodig. En u weet, zon en maan zijn om licht te geven des daags en des nachts. Want zo staat het in Genesis 1. De zon en de maan zijn niet nodig als lichten des daags of lichten des nachts. Die zouden niet hoeven schijnen, want, vers 23 nog steeds, de heerlijkheid Gods, waarmee je dus maar weer ziet dat heerlijkheid inderdaad synoniem is in de Bijbel met licht, met sterk licht, groot licht, bij gelegenheid zelfs verblindend licht, men lezen 2 Korinthe 3. De heerlijkheid Gods heeft haar verlicht. Stad is nu eenmaal vrouwelijk, dus vooruit. De heerlijkheid Gods heeft haar verlicht. Of, wat nauwkeuriger, het lam is haar lichtbron. En daarmee zeggen we, wordt gesproken over de Heer Jezus Christus, het lam op de troon, zoals al in het visioen van Openbaring 4 en 5, maar dat blijft een hele openbaring zo. Men kan dus zeggen dat in die eerste zin de heerlijkheid Gods, dat daarmee gesproken wordt over God die licht is in dat Jeruzalem. De andere zin, het lam is uit kaas, zegt dat de Heer Jezus Christus, de Zoon, dat licht is. En in de praktijk, zeg ik dan met mijn vaste zin, in de praktijk valt het verschil heus wel mee. Want per slot, en dan neem ik voor het gemak niet 2 Korinthe 3 over de heerlijkheid Gods, maar nu 2 Korinthe 4, waar staat dat die heerlijkheid Gods gezien wordt. Het is licht, moet gezien worden. Het wordt gezien in het aangezicht van Christus. Iets eenvoudiger gezegd, als wij de heerlijkheid Gods zien, zien wij het lam. Staande, als geslacht, het lam op de troon. Het is trouwens ook gewoon Hebreeën 2. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. In een positie, Hebreeën 1, ver boven de engelen enzovoort. De allerhoogste troon. Maakt dus geen verschil. En of er nou staat de heerlijkheid Gods heeft haar verlicht, of het lam is haar kaars, dat maakt geen verschil. Het is fundamenteel en praktisch ook hetzelfde. Ik sluit trouwens ook aan bij het voorgaande vers, vers 22. Ik zag geen tempel in dezelfde, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel. En dan staat er, en het lam. En dat ben ik dus geneigd te lezen als, namelijk het lam. Maakt ook geen verschil. Eerst, er is geen tempel, want God, namelijk het lam, is de tempel. En dan, er is geen licht, geen zon en maan, want de heerlijkheid Gods, namelijk het lam, is het licht. En daarna zeg ik, maar vers 22 en vers 23 is ook hetzelfde. Of er nou geen tempel is, of geen zon of maan, maakt in de praktijk geen enkel verschil. Want waartoe de tempel? Waartoe zou er een tempel zijn? Waartoe dient überhaupt een tempel? zei iemand, had op de zondagsschool goed opgelet, nou, dat is een huis Gods, een huis waar God in woont. Toen heb ik het nagevraagd aan de bouwer van de tempel, Salomo. En ter gelegenheid van de inwijding van zijn grote tempel, met zijn heerlijkheid en luister, zei Salomo, die God des hemels woont niet in tempels of huizen met handen gemaakt. Salomo zegt dus dat het niet zo is. En dat God niet woont in zo'n tempel. Want het punt is gewoon dat een tempel net zo goed symboliek is. Het is niet echt een visioen in de gebruikelijke zin van het woord, maar het is net zo goed symboliek. Ik ben er stellig van overtuigd dat als je de tempel zou doorwandelen of eventueel de tabernakel daarvoor, dan kom je de Heer heus niet tegen. Niettemin had de Heer gezegd, ik zal van hier tot u spreken. Uit de tempel, uit de tabernakel, vanaf de ark des verbonds, vanaf het verzoendeksel, tussen de cherubim zal ik tot u spreken. Want de gedachte is dat deze tempel eigenlijk net zo goed een uitbeelding is van het koninkrijk Gods dan wel het koninkrijk van Christus. Want daarin woont de Heer. Als ik het breed neem dus, zeg ik gewoon, tempel is het beeld, is een uitbeelding van heel de schepping zoals die zou moeten zijn. God zou erin wonen. Daarna zegt u, ja, het is de vraag of hij in de schepping woont. Dan zeg ik, ja, het is ook de vraag of de Heer woonde in de tempel van Salomo. Nou, oorspronkelijk misschien, maar later wordt het hoogst twijfelachtig al binnen enkele jaren. En anders binnen enkele generaties. Bovendien, het ding werd verwoest. Hetgeen het slechtste doet verwachten voor de wereld als zodanig. Maar het idee is, God zou wonen in zijn huis, maar dat is gewoon de schepping als zodanig. De wereld. De tempel is daar een soort voorbeeld van. Zo zou de schepping moeten zijn en God zelf zou daarin wonen. Zo zou de wereld zijn. God zelf zou daarin wonen. En daarom ook wordt dat beeld van de tempel gebruikt als een uitbeelding van de gemeente. Van ons samen dus, zal ik maar zeggen, maar ook van ons individueel. Want men zou zeggen, de Heer woont, of God woont, Christus woont, voor mijn part de Geest woont in de gemeente. Die is dan dus een tempel, want een tempel is volgens de definitie een huis waarin God, de Godheid, geacht wordt te wonen. En waar God woont in de gemeente, is de gemeente dus een tempel. Maar waar God woont in ieder lid van de gemeente, in u en mij, zijn u en ik dus tempels. En is dat in de praktijk voor de volle 100% zo? Of hebben wij nog een kamertje in ons hart wat gesloten is? Waar het om gaat is dat die tempel, daar zou God in wonen, maar tegelijkertijd de tempel fungeert als pilaar en vastigheid der waarheid, met dank aan 1 Timotheus. Wat was er in de tempel? Alle boekrollen van de Bijbel. In ieder geval, wat er was, was één grote bibliotheek en ruimtes, kamers, zalen om inderdaad het woord Gods, de bibliotheek dus te raadplegen, te studeren, te overleggen, met elkaar dingen te bespreken enzovoort. Dat is de tempel. Tot in de dagen van de Heer Jezus. De Heer was zoek, waar was hij? In de tempel. Bij de schriftgeleerden. En daarom is het ook uiteraard zo dat waar de zaligheid, en dus het woord als zodanig, van Israël is weggenomen, dat het logischerwijze moest leiden tot de verwoesting van de tempel. En met name de bibliotheek. De verzamelde kennis, de waarheid, de zoek. Want die is in de tempel. Toen heb ik het nagevraagd aan Maria. Die zei, er is maar één ding nodig, maar het was plagiaat natuurlijk wat ze zei. Psalm 27, ik weet het inmiddels. Het was natuurlijk plagiaat, maar één ding is nodig. Om dagelijks te onderzoeken in zijn tempel. Dan zeggen we, dat is omdat de Heer daar is. Maar je kunt ook gewoon zeggen, omdat het woord daar is. Toen heb ik het nog eens nagevraagd aan Salomo, de bouwer van de tempel. En die zei, aan de ene kant, bij de inwijding van de tempel, zei je, God woont hier niet. Dat is maar een idee. Dat is maar bij wijze van spreken. God woont hier niet. Zo'n huis kan het niet bevatten. Paulus haalt het later aan trouwens, in Handelingen. Maar de andere opmerking van Salomo was, als je dan toch nadert tot het heiligdom, dat is de termen, naderen, offeren eigenlijk betekent het. Als je dan toch nadert tot het heiligdom, zou het niet moeten zijn om der zotten slachtoffer te offeren, In populair Nederlands, zuster, betekent het, als je toch nadert tot het heiligdom, zou het niet moeten zijn om offers te brengen, want te doen alle zotten. Der zotte slachtoffer brengen, dat is wat het betekent. Wat moet je dan wel doen? Maar zijt liever nabij om te horen, zei Salomo. En hij heeft waarschijnlijk ook gedacht, die offers komen daarna vanzelf. Maar dan uit een oprecht hart. En zo hoort het uiteraard ook. Men zal naderen tot de Heer om te horen, om te luisteren. En waar dat woord des Heren bewaard wordt in de tempel, uitgebeeld in elk geval al in de twee stenen tafelen in de Ark des Verbonds, in het Heilige der Heiligen van de Tabernakel in de woestijn, waar dat zo is, dan stellen we vast dat woord dat daar bewaard wordt, licht is. En dan ben je dus van vers 22 in vers 23 gekomen. Er is geen tempel. En vervolgens, er is ook geen zon en maan. Het enige licht dat daar is, is het licht van de Heer zelf. Van zijn heerlijkheid, zijn wezen. In dat nieuwe Jeruzalem is dus waarheid. Ik draai het ook gemakkelijk om, omdat het visioen is, kan dat heel gemakkelijk. Als er ergens een plek is waar het duister is, maakt het geen deel uit van dit Jeruzalem. Dan hoort het er niet bij. Als ergens de waarheid, het woord Gods namelijk niet is doorgedrongen, dan staat het buiten het koninkrijk. En mensen die zeggen dat ze christenen zijn en van de Bijbel niks kennen, de waarheid niet verstaan, durf ik te zeggen, ja, die maken in de praktijk althans geen deel uit van dat Jeruzalem. In theorie misschien wel, maar daar wil ik het nou niet over hebben. Maar waar het om gaat is dat in dat Jeruzalem niet specifiek ergens een tempel is. Er is ook niet specifiek ergens een zon of maan. Het punt is, want dat is de beschrijving vervolgens in de rest van vers 23 en daarna ook in 22 vers 5. Het is daar overal licht. Er is niet ergens een plaats waar je naartoe moet om het licht te ontvangen, omdat het verder duister is of zo. Nee, het is overal licht. Dat blijkt ook uit de beschrijving. Dat gaat nou helemaal zo met symboliek. Ik heb het wel vaker gezegd en ik blijf het herhalen. Wat moet je nou met een heilige stad met straten... Hoe is het lied ook alweer, hè? In de heilige stad met de straten van goud. Gelijk doorluchtig glas. Kijk, wat ik probeer te zeggen is, overal goud wil zeggen overal licht. En voor alle duidelijkheid staat er dan nog doorluchtig glas. Wij zeggen dan tegenwoordig doorschijnend glas. Dat wil zeggen dat het licht er doorheen schijnt. En de andere bouwmaterialen van de stad zijn uiteraard steen. Want met stenen bouw je een stad. Maar het zijn wel edelstenen. En het verschil tussen een gewone kei, zal ik maar zeggen, stuk grind en een edelsteen is alleen maar dit. Dat edelstenen licht doorlaten. En hoe beter ze licht doorlaten, hoe edeler ze zijn. En de erg edele stenen zijn die stenen waar helemaal geen zwart vlekje in zit of geen wolk. Maar waar je dus echt gewoon helemaal doorheen kunt kijken. Want het gaat uiteraard niet maar om edelgesteente, het gaat om bewerkte steen. En dat is er de aardigheid van. De aardigheid van de bewerkte edelsteen is dat hij, en dat is ook de enige echte bedoeling, dat hij op alle mogelijke en onmogelijke manieren wellicht het licht wat erin valt weliswaar doorlaat, maar ook in richtingen, bij voorkeur alle richtingen, verspreidt en dan nog gebroken in de samenstellende kleuren. Ideale geval, hebben ze mij verteld, is wit licht. Maar als het onderverdeeld wordt, dan tellen wij van oudsher, tegenwoordig veel meer, van oudsher, tellen wij op de klassieke wijze 7 kleuren. En in zo'n edelsteen worden die kleuren van het licht gebroken in alle kanten verdeeld. Dat wil zeggen, er ontstaat een grote kleurenpracht. Dat is wat de edelsteen doet, maar het laat licht door. Het heeft zelfs een specifieke uitwerking op dat licht. Het wordt er alleen maar mooier van. En als hier sprake is van één stad, gebouwd van edelstenen en doorluchtig glas, dan weet je dat het om eeuwige dingen gaat, om blijvende dingen. Maar een van de belangrijkste kenmerken volgens deze verse is, er is geen schaduw. Geen duisternis. En nu we toch een beetje dan op symbolische en op filosofische toer zijn, God is licht. Zonde Dat is dat wat afwijkt van God. Je kunt ook anders zeggen, zonde is alles wat het licht tegenhoudt. Zonde is alles wat het woord Gods tegenhoudt, wat de heerlijkheid Gods verduistert. Zonde is het licht uitdoen. Of afbuigen. Schaduw veroorzaken, zodat het duister wordt. Op wat voor wijze dan ook. Vandaar dat er ook van de natuurlijke mens staat in Romeinen 1... dat hij weliswaar God kan kennen, maar hij wil God niet kennen. En dus wordt hij verduisterd. God is licht, maar hij wil God niet kennen. Dus wordt de mens verduisterd in zijn verstand. En in het hart. Een onverstandig hart is verduisterd geworden. En het betekent automatisch dat als we hier van doen hebben met een plaats en omstandigheid waarin de zonde uitgedelgd is en de zonde geen rol speelt, dan is het er licht. Langs een andere lijn kan ik hetzelfde zeggen. Waar het gaat om licht, gaat het om leven. Licht is leven en leven is licht. En waar dus licht wordt tegengehouden, werkt duisternis en dus dood. Maar als de dood er niet meer is, als de dood er niet meer is, is er dus ook geen duisternis en dus ook geen zonde. En dat zonde en dood aan elkaar hangen en eigenlijk hetzelfde zijn, of althans verschillende symptomen van een en dezelfde kwaal, zal dit helemaal wel duidelijk zijn. Waarover gesproken wordt hier in Openbaring, is namelijk dat het gaat om een wereld, een schepping, een stad, een koninkrijk die vol is van kennis des Heren. Die ontleen ik dus even aan het Oude Testament. Maar in ieder geval, daar is geen dood, daar is geen scheiding, daar is licht, daar is dus waarheid, daar is dus leven, enzovoorts, om de synoniemen dan maar eens naast elkaar te zetten. Datzelfde staat dus ook in vers 5 van hoofdstuk 22. Er zal geen nacht zijn, is geen duisternis. Zij zullen geen kaars nog licht der zon van noden hebben. Het is niet een wereld waarin licht en duisternis zijn. Er is alleen maar licht. Omdat de duisternis uitgedeeld is. Omdat alles wat het licht kan tegenhouden, daar verdwenen is. En buiten, daar is duisternis, ja. Maar dat is buiten de stad. Hè? De buitenste duisternis heet het dan bij gelegenheid. Maar waar het om gaat nu, is dat waar dit nieuwe Jeruzalem, dat doordrongen is van licht en dus van waarheid en dus van leven, van geest kun je ook zeggen. Of gewoon van Christus, of van het leven Gods, of van de goddelijke natuur. Waar dat nieuwe Jeruzalem een beeld is van de situatie in of onder het nieuwe verbond, en dus ook van het verborgen koninkrijk van Christus, is het dus ook de beschrijving van de situatie van ons als gemeente. En van ons als individuele gelovigen eigenlijk. Begrijp je me goed? Wij zijn ons bewust, ik bedoel, ik ben mij bewust, dat er natuurlijk nog sprake is van zonde en dood. Dat heeft te doen met ons oude sterfelijke lichaam. Daarom schrijft de apostel ook in 1 Korinthe 15 dat eerst het lichaam weggedaan moet worden, dan wel veranderd moet worden. Want het sterfelijke, het verderfelijke erft de onverderfelijkheid niet. In onze situatie is natuurlijk veel van ons leven wat puur aards is. Dat is nou eenmaal zo. Dat is voor een belangrijk deel inderdaad duister. Er is ook weinig aan te ontkomen. Maar wij zouden begrijpen dat waar het gaat om de geestelijke dingen, zouden wij daar ten volle deel aan hebben. Als het goed is, heeft de Heer onze ogen, onze oren en daarmee onze harten geopend, opdat wij ontvankelijk zouden zijn voor zijn woord. En dus gewoon voor zijn licht, voor zijn evangelie, of hoe maar heet het mag. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. God plant in onze harten zijn woord, het welk onze zielen zou zalig maken. God heeft in onze harten geschenen om te geven verlichting met het evangelie der heerlijkheid van Christus, enzovoorts. En langs de buitenkant geredeneerd, God heeft ons bekwaam gemaakt om deel te hebben aan de erfenis der heiligen in het licht. En daarna staat overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dat is in het licht. Dat licht zou ons, ons hart, ons leven, ons denken dus in de praktijk, doorstralen. Zou overal in doordringen. Er zijn velen die denken dat godsdienst iets is voor één dag in de week. Soms denk ik dat de zondagsheiliging daarom zo verdedigd wordt, omdat men het dan kan beperken tot één dag in de week. Stel je nou even voor dat er niet meer zoiets bestaat als een specifieke zondag of zoiets. En dan zit je toch met een probleem. want dan moet je alle dagen. Het zou heel ons leven, ook ons dagelijks leven, ook zelfs ons aardse leven doorstralen. Begrijp je me goed? Ik zei net, er zijn heel veel dingen in ons leven zijn aards. Ik bedoel dingen die gewoon te maken hebben met onze aardse, menselijke, stoffelijke natuur, ons lichaam enzovoort. Ik zal maar zeggen, het heeft iets te maken met hormonen en dat soort dingen meer, zal ik maar zeggen. Maar waar het gaat om gewoon onze dagelijkse levenspraktijk in het algemeen, wij zouden ook daarin dat licht toelaten en dat leven van alle dag ondergeschikt maken aan en dienstbaar maken aan de Heer. In alle dingen. Wat gij doet, wat het ook is, doet het van harte Goden. Dus eenmaal, ja, maar ik doe het toch voor de mensen? Dan zeg ik, dan doe je het verkeerd. Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Men zou dat niet afzonderen. Integendeel, het hoort er allemaal bij. Dat woord zou heel onze beleving en dus ons leven en denken bepalen. In ieder geval doorschijnen. Het zou de duisternis verdrijven. Het zal de schaduwen verdrijven. En in het bijzonder de zwarte schaduw van de dood. Maar niet alleen dan, ook nu in onze leven zou de schaduwen verdrijven. En daarmee de werking van de zonde, de uitwerking althans, de heerschappij daarvan, de heerschappij van Satan in de natuurlijke mensen, dus ook in onze natuurlijke levens. Dat is wat het woord doet. Kracht Gods tot zaligheid in elk opzicht. Het zou ons doorstralen en in dat nieuwe Jeruzalem doet het dat. En waar de gemeente een tempel is, zou dat dus ook gebeuren. En daarna laat ik dit schriftgedeelte los en lees ik precies hetzelfde. Zelfde waarheid, maar nu met heel andere woorden. Het is met opzet dat ik het van achter naar voren doe. Dan kom ik terecht in de eerste Korinthebrief. 1 Korinthe 15. Daar gaat het immers over de verderfelijkheid, beërft de onverderfelijkheid niet in vers 50. Want dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. En als dat gebeurd is, dat is dus de lichamelijke opstanding, dan zal geschieden hetgeen geschreven is, vers 54, de dood is verslonden tot overwinning. Dat is na de jongste dag uiteindelijk. Dat is nu nog niet zo. Wat het lichaam betreft in ieder geval niet. Maar dat hoef ik natuurlijk niet te zeggen. Dat ervaren we wel. Maar daarna ga ik wat verder terug in het hoofdstuk, waar staat inderdaad, het gaat om lichamelijke opstanding. En die opstanding zal plaatsvinden in een voor de hand liggende volgorde, die dan ook genoemd wordt in vers 23. Namelijk, een ieder zal opstaan in zijn orde. Dat is rangorde en volgorde samen, want dat hoort namelijk gewoon gelijk te zijn. Hè? De rangorde is de volgorde. Maar een ieder in zijn orde. Christus, dat is al geweest uiteraard. Daarna die van de Christus zijn in zijn toekomst. Dat is wat wij populair noemen de opname van de gemeente. En daarna zal het einde van de opstanding zijn, dus de laatste fase, om zo te zeggen, de voltooiing. Want zo kun je einde ook lezen, hoor. Daarna zal het einde zijn, dat wil zeggen de laatste opstanding en daarmee de opstanding op de jongste dag. Dat was dus het laatste deel van Openbaring 20. Daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk, het koninkrijk, Jeruzalem, het nieuwe Jeruzalem, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader, dat is er uiteraard maar één. Ook volgens de klassieke leer van de drie eenheid is dat er maar één. Wanneer hij, Christus, de gezalfde, het koninkrijk aan God, namelijk de Vader, zal overgegeven hebben. En dat zal hij doen wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en alle kracht. Begrijp je me goed, over onze dagen staat dat hij een positie heeft ontvangen boven alle overheid en macht en heerschappij en tronen en wat het maar wezen mag. Maar ze bestaan dus nog wel. En hier gaat het om een volgende fase. De fase namelijk waarin teniet gedaan zal zijn alle heerschappij en alle macht en kracht. Niet voor een beetje, maar helemaal. Want, vers 25, hij moet als koning heersen. Dat moet omdat het in de schrift staat, hè. Daarna kun je nog zeggen, het moet omdat zijn vader dat wil. Maar dat zei ik dus al, hè. Het staat gewoon in de schrift als de wil van God geopenbaard. Zo zal het gaan. Hij moet als koning heersen totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. ontleend aan Psalm 110. Zit aan mijn rechterhand totdat ik uw vijanden zal gesteld hebben onder uw voeten. Waarmee dus toch gezegd is, want u kent Psalm 110 toch, en de verklaringen die ervan zijn in de Bijbel. Hij zit aan Gods rechterhand al. En dus is dat koninkrijk begonnen. Hij zit aan de rechterhand Gods en heerst als koning, nu nog in het verborgene. Maar hij heerst totdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. Dat is de uitdrukking uit Psalm 110 vers 1. En dan zegt de apostel, nou ja, de laatste vijand die teniet gedaan wordt, echt de laatste, is de dood. En daarmee duisternis, al wat licht tegenhoudt, al wat leven tegenhoudt en bederft. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Dat is uiteraard ter gelegenheid van de laatste opstanding, de jongste dag. Openbaring 20, laatste verse. En dan vers 27, want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen. Nu ineens niet meer Psalm 110, maar Psalm 8, bekende twee psalmen in dit verband altijd. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En dan het zin ertussendoor, doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, in Psalm 110 en Psalm 8, dan is duidelijk dat hij uitgezonderd wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. Met andere woorden, alle dingen worden aan Christus onderworpen, behalve uiteraard zijn vader, zoals dat heet. Zijn God en vader. En ik kan het niet nalaten, het is mijn werk denk ik wel eens, dus ik doe het dan maar weer, te zeggen dat alleen al zo'n uitdrukking natuurlijk meteen alle grond weghaalt onder de klassieke leer van de drie-eenheid. Die kent u dan misschien niet, als u nou geneigd bent te protesteren, kent u hem kennelijk niet. Klassieke leer van de drie-eenheid, u weet wel, aangenomen bij meerderheid van stemmen in het concilie van Nicea in 325 van ons jaartal en naar het schijnt, leert niet dat er drie dingen zijn, vader, zoon en heilige geest, want dat geloven wij staat in de Bijbel, maar het kan het rijtje wel groter maken, ook nog. Maar die leert dat vader, zoon en heilige geest ex aequo zijn. Dat wil zeggen, ze staan naast elkaar en geen van de drie staat boven of onder een van de andere drie. Dat is de leer. En daarom houdt dat geen stand, omdat u weet natuurlijk dat in elk geval in Johannes 5 uitgebreid de Heer Jezus zichzelf beschouwt als zoon en dan zegt wat het inhoudt. Namelijk, ik doe niks van mijzelf, ik spreek niks van mijzelf, het is allemaal van mijn hemelse vader. En dus zegt hij, mijn vader en ik zijn één, want wat hij uitdenkt, doe ik. Zoon is per definitie onderworpen aan de vader. En andersom, per definitie niet. Sterker nog, begrippen vader en zoon bepalen juist deze rangorde. Het is essentieel, dat is wat de echte inhoud van die woorden is. Al wat initiatief neemt, heet vader in de Bijbel. En al wat uitdrukking geeft aan dat initiatief, aan de plannen. Kortom, de uitwerker, de bouwer van de ideeën, is per definitie de zoon. Dat is ook waarom dat Hebreeuwse woord voor zoon ook vertaald wordt met bouwer. Er is geen enkele andere betekenis. Dus, er staat, hij moet als koning heersen totdat alle dingen aan zijn voeten onderworpen zullen zijn. Dat is in het Oude Testament aangekondigd. In ieder geval de bekende Psalm 110 en Psalm 8. En dan zegt de apostel, maar uiteraard, niet de vader wordt aan de zoon onderworpen. Maar andersom wel, zegt hij. Lees maar mee. Vers 28. En wanneer aan hem, Christus dus, alle dingen zullen onderworpen zijn, als het echt allemaal vervuld is. Dat is dus nadat de laatste vijand, namelijk de dood, teniet gedaan is. En dus na de jongste dag eerder niet. Dan zal ook de zoon zelf onderworpen worden aan dien die hem alle dingen onderworpen heeft. Daarna stel ik vast dat wij elders in de schrift dus al gelezen hebben dat de zoon aan de vader onderworpen is. Per definitie, daarom is hij de zoon. En als hier dus staat dat in de toekomst de zoon aan de vader zal worden onderworpen, is het of onzin, want het was altijd al zo, of het heeft een veel verstrekkender betekenis. En dat laatste is dan dus het geval, want anders heeft het namelijk geen betekenis. De strekking ervan is namelijk, en dat blijkt ook uit die fraaie zin die erop volgt, dat de verhouding tussen de vader en de zoon als zodanig in die positie beëindigd wordt. En daar is een heel eenvoudige reden voor. eerst even wat anders. Ik heb u natuurlijk eerder uitgebreid wel eens verteld dat vader is niet de aanduiding van iemands wezen en zoon is ook niet de aanduiding van iemands wezen. Vader en zoon zijn aanduidingen van iemands functie. Het zijn relatieve begrippen, ze spreken over een bepaalde relatie. En dat is niet de enige relatie, er zijn er meer. De Heer Jezus, per slot, die wij kennen als de zoon, wordt in de Bijbel echt ook aangeduid als de vader. Vader der eeuwigheid. Staat er echt. Jesaja. Er wordt vader genoemd. Waarom ook niet? Elke leraar, elke profeet, elke priester wordt in de Bijbel vader genoemd. Dat is hij dus ook. Alleen niet ten opzichte van God, maar wel ten opzichte van anderen. Het is een relatief begrip. Bovendien, ik ben vader en zoon. Die kunnen toch allebei zijn, maar in een verschillende richting. En wat ik nu zeg, is dat die functie van God als vader en de functie van Christus, de Messias, als zoon, die functie wordt beëindigd. En dat is ook wat de apostel hier zegt. En daarna zeg ik u, daar is een heel eenvoudige reden voor, die ik u net al noemde. Als de vader nou de ontwerper is, de maker van de plannen, en de zoon is de bouwer, dat kan je in het Hebreeuws dus niet eens zeggen wat ik nu zeg. Hè? Want dan zeg je, en de zoon is de zoon of de bouwer is de bouwer. Wat je maar wil, maar het is maar één ding, één begrip. Maar als de vader nou de maker is van de plannen, de zoon is de bouwer, en het bouwwerk is af, ben je toch aan het einde van het verhaal? Nou, daar gaat het hier om. Het werk is af. Wat komt de Heer Jezus doen? Wat zou hij doen? Wat is zijn opdracht? Wat is zijn werk? De wereld met God verzoenen. God was in Christus, 2 Korinthe 5... God was in Christus de wereld met zich verzoenende. Je kunt ook wat populair zeggen, hij zou een nieuwe schepping maken ter vervanging van het oude. Nou goed, als dat klaar is. Ja, als het niet klaar komt, dan is het helemaal problematisch natuurlijk. Dan hebben we weinig hoop. Maar als het nou klaar is, dan houdt die functie op. In de praktijk. Begrijp je me goed? Ik heb er geen enkele moeite mee om tot in lengte van de eeuwigheid de Heer Jezus te zien als de Zoon. En de Godheid als zodanig als de Vader. Dat is geen punt. Maar de termen zijn ontleend dan aan de geschiedenis. Aan de functie die ze gehad hebben in het tot stand brengen van die schepping waarin we dan ten volle leven en waarin het licht ten volle is doorgedrongen. Maar ook dan blijft gewoon waar, en dan probeer ik woorden als vader en zoon te vermijden, dus dan blijft gewoon waar dat God de onkenbare is en voor zover de schepping, nieuwe schepping, maar voor zover de schepping enig idee heeft van wie God is en een voorstelling van heeft, is die voorstelling gewoon de Heere Jezus Christus, nog steeds de uitdrukking van het wezen Gods. Maar het werk tot verzoening of tot standbrengen van die nieuwe schepping, het bouwwerk, is voltooid. Er wordt niet meer gebouwd. En daar gaat het om. Dat betekent het einde van het zoonschap. Als zodanig. Dat betekent niet het einde van de Heer Jezus Christus. Dat betekent ook niet het einde van de Messias. Zeker ook niet het einde van zijn hogepriesterschap of zoiets. Integendeel. Hogepriesterschap is juist de garantstelling voor dat het nou ook zo blijft. En dat er niks meer misgaat. Dat er niet opnieuw zonde in de wereld inkomt. De hoge priester is degene die garant staat voor dat nieuwe verbond. Het is één en het blijft één. Of het is helemaal licht en het blijft licht. Dat is per slot het werk van de priester. Het woord Gods brengen. Schrift verklaren, prediken. Priesterlijk werk, toch? Daar staat hij garant voor. Maar wat betreft zoon, ja, de zoon, dat is een tijdelijke functie. Vader trouwens ook. En daar gaat het om. Dat zijn dus geen termen ter aanduiding van de Godheid. Integendeel, het zijn aanduidingen van iemands functie. En daar hoeft u me echt niet zo moeilijk aan te kijken. Als u tegen mij aankijkt, ziet u Abklein Haneveld, er is nergens een andere. En toch waar u tegenaan kijkt, is alleen maar tegen de uitdrukking van mijn wezen. Hooguit tegen mijn vel, voor zover het niet bedekt is, en anders tegen een strik. Maar niettemin, dat ben ik niet. Maar het punt is gewoon, waar wij tegenaan kijken, ook naar elkaar toe, is de buitenkant. De werkelijke, het werkelijke wezen van iemand, dat is wat daarin zit. Maar dat krijg je nooit te zien. Dat is ook niet te zien. Dat is niet te kennen. En wat dus voor de Godheid als zodanig geldt, geldt voor de mens ook net zo goed. En daarom God die niet gekend kan worden, God die geest is en niet gekend kan worden, drukt zich uit in een persoon. Dat wil zeggen in een buitenkant, in een lichamelijke gestalte. Met herkenbare kenmerken. En een mens, als die zich wil laten kennen, zal die uit zijn schulp moeten kruipen, heet dat. Dan moet hij zich vertonen en gedragen. Naar buiten toe, dat is waar toch? Dat zijn twee dingen. We hebben er in het dagelijks leven waarschijnlijk geen moeite mee. Nou, we hebben er wel moeite mee, maar we zijn eraan gewend. En voor sommigen is dat heel het leven. De hele inhoud van het leven. Men kijkt tegen iemand aan, bekritiseert de buitenkant en heeft geen flauw idee hoe ten onrechte dat dikwijls is, omdat men van de binnenkant geen flauw idee heeft. Te gauw met oordelen klaarstaat. Maar daar wil ik het niet over hebben. Waar het maar om gaat, is dat de wijze waarop dus God in de schrift ons voorgesteld wordt, het is voor ons heel herkenbaar. En daar gaat het om. Er is echt niks moeilijks aan. Daar staat dan, de zoon zal onderworpen aan de vader. En dan, laatste stukje van vers 28. Opdat God, en mijn vraag bij dat vers die ik altijd stel, is altijd: en waar is nou de vader en waar is nou de zoon? En voor sommigen, en waar is nou de Heilige Geest? Die is ook zoek. Opdat God zij, was de bedoeling, of zou zijn, kan ook. Opdat God zij aanvoegende wijst, wil zeggen dat dat het einddoel is van eigenlijk de hele heilsgeschiedenis. Dat is het ook, dat is het einddoel van de heilsgeschiedenis. Opdat God zij alles in allen. Overal ben ik er geneigd voor in te vullen. Opdat God zij overal. Opdat God alles zij in allen. Dat is de sterkere variant. Taalkundig althans, maar het kan niet sterker. Opdat God overal zij. En God is licht, zegt Johannes. Paulus ook trouwens. Maar God is licht. En als God dus is alles in allen, dan is dat licht overal. En dat is precies wat Openbaring zegt over dat nieuwe Jeruzalem. Dat is overal licht. Dringt overal in door, wordt nergens tegengehouden enzovoorts. En Paulus zegt hier, dat is de situatie straks in de toekomst. Dat is het resultaat van het werk van de bouwer. Iemand die het zo gemaakt heeft, gebouwd heeft. De zoon dus, Christus. En dan is het bouwwerk af. En het resultaat is God, is alles en in allen. Ik stel op me zo voor, overal waar je kijkt is licht. Dus overal waar je kijkt zie je waarheid, hoor je waarheid, zie je Christus enzovoorts. Dat is God. Niettemin blijft het wezen van God per definitie onkenbaar. Dat staat ook feitelijk zo in de Bijbel. De onkenbare God. Kenmerk van zijn wezen is dat hij onkenbaar is. Of in andere vertalingen de onzienlijke God. Maar in dezelfde betekenis uiteraard. Niettemin kan men hem zien, maar men ziet dan de buitenkant. En dat is de Heer Jezus Christus, ook gekend als de Zoon bij gelegenheid. Ook gekend als het Lam, bij andere gelegenheid wellicht. Of als hoge priester van het Nieuwe Verbond en als eersteling van de Nieuwe Schepping. En wat dacht u van Zoon des Mensen? Aan wie alle dingen zouden onderworpen worden, want zo staat het echt in Psalm 8. Maar het punt is gewoon dat als Openbaring zegt, het is allemaal licht, allemaal edelstenen en doorluchtig goud. Dan is dat precies hetzelfde als wat hier staat, opdat God zij alles in allen. En in allen vind je dus alleen maar de goddelijke natuur. Er is geen leugen meer, er is geen zonde meer. Er is alleen waarheid, oprechtheid. En dus aan de ene kant rechtvaardigheid, aan de andere kant genade en barmhartigheid. Dat zijn de eigenschappen Gods, zoals in het Oude Testament beschreven. Maar die hoedanigheden, die attributen God zouden doordringen, doorschijnen in heel de doorschijnende schepping. En daarna ga ik nog een stap verder, want dit staat hier over na de jongste dag. Na de opstanding uit de dood, nieuwe schepping dus. Maar het is de apostel Paulus die aan dezezelfde Korintiërs schrijft. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, het is alles nieuw geworden. Want deze beschrijving is niet slechts van toepassing op de tijd na de jongste dag. Het is van toepassing op een nieuwe schepping. En die bestaat al. Die is alleen nog niet voltooid. En nog niet alle vijanden zijn definitief overwonnen. Maar het idee blijft dat daar waar men de Heer Jezus Christus kent, daar waar men gelooft en daar waar het woord in de harten woont, daar is precies dezelfde beschrijving van toepassing. Namelijk in elk geval, God is alles in allen. En zo staat het ook in de laatste verse van Efeze hoofdstuk 1. In Efeze 1 vind je in die laatste verse ook Psalm 110, zowel als Psalm 8 geciteerd. Inclusief gezet boven overheden en macht. En inclusief vers 22 van Efeze 1. Hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. Nu al. En daarna staat er, en God heeft hem daarnaast, of daarboven, hoe je het hebben wil, God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd. Dan zegt hij, ja, dat weet ik, Christus is hoofd van de gemeente. Dan zeggen ze, ja, maar leef je er ook uit, hè? Kun je wel weten. Maar weet je wat het betekent? Hij heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven, staat er helaas alle dingen, in meervoud, maar in de grondtekst staat er echt in enkelvoud het al, tapanta. Boven het geheel. Boven het geheel van het lichaam namelijk. Het geheel dat door het lichaam gevormd wordt. Men lezen weer 1 Korinthe, maar nu de voorgaande hoofdstukken daar. Hoofdstuk 12, 13 en 14. Met de nadruk op 12. God heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. En de bedoeling is dat de activiteit van het hoofd inderdaad uitwerkt in alle leden van het lichaam. Dan heb je precies dezelfde gedachte. Maar daarna staat er, de gemeente, dan wel alle dingen, het al, welke, of de gemeente, welke, vers 23, zijn lichaam is, namelijk, de gemeente is de vervulling en dus voltooiing, dus vervolmaking en dus ook einde, hetzelfde woord eigenlijk, hetzelfde begrip. De gemeente is de vervulling van, ja, uiteraard van het hoofd. En dus van Christus. Maar er staat, de gemeente is de vervulling van degene die alles in allen vervult. En daar vind je de termen die gebruikt worden ter beschrijving van uiteindelijk de nieuwe schepping, ontleend aan 1 Korinthe 15, maar nu toegepast op dat wat al nieuw schepsel is. De gemeente namelijk. Want wij zijn eerstelingen van dat nieuwe Jeruzalem. We zijn eerstgeborenen van de nieuwe schepping enzovoorts. Deze dingen zijn op ons van toepassing. En zoals hij nu ook onze tranen afwist, hetgeen impliceert dat ze er wel degelijk zijn, anders kunnen ze niet afgewist worden. Maar zoals hij nu onze tranen van de ogen afwist, zo is het ook zo dat zijn licht heel ons leven, heel ons hart, heel ons wezen zou doorstralen, doorschijnen. En dan citeer ik weer. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, heeft in onze harten inwendige mens. Uitwendige reken ik niet mee. De Bijbel ook niet. Tot op heden niet. Dat wacht op onze opstanding. Niet op de jongste dag, maar bij de opname van de gemeente. Dus, uiteraard. Maar waar het om gaat is dat die situatie op ons van toepassing is. Hij is degene die alles in allen vervult. Dat wil zeggen, daar is hij mee bezig. En de rest van de brief legt dat ook uit. Dat het werk Gods aan ons, dat wil zeggen het werk van Christus in ons, dat wil zeggen het werk van de Geest aan ons gericht is op dit verschijnsel. Namelijk dat het licht van Gods woord en waarheid ons hele wezen zou doorstralen. We zouden wat doorschijnend worden. Doorluchtig. Je weet toch, doorluchtig is ook een titel. Uw doorluchtigheid. Iemand die doorschijnend is. Nee, iemand die het licht heeft in zichzelf. In wijze dus. Dat is doorluchtig. Iemand die verlicht is. Daar komt de uitdrukking uiteraard vandaan. Maar waar het maar om gaat is dat alles in allen niet maar wacht op een jongste dag, maar wel degelijk ook op ons als gemeente van toepassing gebracht wordt. En daarna dus ook op de leden van de gemeente. En daarna sla ik nog een paar bladzijden terug. En dan ga ik echt naar 1 Korinthe 12 nog even. Want daar wordt dat lichaam inderdaad zo beschreven, maar nu weer met andere termen. Want daar staat in vers 12 van 1 Korinthe 12, want gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, gewoon een lichaam, Als er niet vele leden zijn, dan heet het namelijk niet een lichaam. Dat is de essentie van het begrip lichaam. Namelijk een verzameling van onderdelen die samen een geheel vormen. Organisch, soms ook organisatorisch geheel. Dat heet een lichaam. En dus, gelijk het lichaam één is en vele leden heeft, en al de leden van dit ene lichaam, vele zijnde, niettemin één lichaam zijn, alzo ook Christus. En dus het lichaam van Christus. Want ook wij allen zijn door één geest tot één lichaam gedoopt, waar wij uit de geest geboren zijn, dan wel waar wij de geest hebben ontvangen, want dat is hetzelfde. Daar zijn wij toegevoegd aan dat ene lichaam. En dan staat er, het zijn Joden, het zijn Grieken, want verschil is en blijft er. Het zijn Joden, het zijn Grieken, het zijn dienstknechten, het zijn vrijen. Wij zijn allen tot één geest gedrenkt. Een prachtige uitdrukking, maar helaas moet die altijd toegelicht worden. Het idee is dat wij allen, gemeenschappelijk ook, doordrenkt zijn van deze ene geest. De vertaling met wij drinken aan dezelfde geest vind ik minstens zo zwak als wat hier in de Statenvertaling staat. Eerlijk gezegd, de Statenvertaling zegt het heel goed. Alleen het Nederlands is wat ouder. Eigenlijk ook duidelijker. Het is het idee van een spons. Ondergedompeld in het water. De spons zuigt zich vol van het water. Geest wordt voor de gelegenheid, zoals zo dikwijls voorgesteld, dus als één vloeistof. En waar het om gaat is dus dat die vloeistof, kortom, die geest inderdaad ons zal vullen. Niet alleen nat worden aan de buitenkant, nat worden aan de binnenkant. Doordrenkt worden. En of het dan geest is, of licht, of gewoon Christus, zoals in Efeze 1, ja, dat maakt heus geen verschil. Maar waar het om gaat, is dat die geest, dat licht, gewoon Christus in ons, inderdaad ons hele leven zou doorstralen, als ik dat maar zo mag zeggen. Hij zou heel ons leven beheersen. Hij zou in ons alles zijn. En wel in een ieder van ons. Dat is niet zo wellicht, nog. Maar er wordt wel aan gewerkt, begrijp je me goed? Ik zeg niet, dat is het gewoon wachten op de opname van de gemeente. Het idee is dat daaraan gewerkt wordt. En dat langzamerhand al die dingen die schaduw veroorzaken en licht tegenhouden verdwijnen. Want in de praktijk, de dingen waar de mens zich van nature mee bezighoudt, zijn altijd dingen die schaduw veroorzaken, die licht tegenhouden. En dan heeft hij één plek waar licht is en dat noemt hij dan een heiligdom, een tempel, dat aanbidt hij, vereert hij. Zo heeft hij een één dag in de week, dat is dan de heilige dag. Maar dat betekent tegelijkertijd dat dat licht dus een belangrijk deel van het leven niet doorschijnt, wordt gewoon tegengehouden. Alle dingen, alles wat wij ontvangen, ontvangen wij door geloof en al wat uit geloof niet is, is zonde. Geloof heeft dus betrekking op heel ons leven, op alles wat wij doen en laten. Heel ons leven zouden wij hem ter hand stellen, we zouden het licht laten uitwerken. Dus het licht, de waarheid van het woord Gods, dus om er weer concreet te worden. Als het bepaalde consequenties heeft, dan het beste wat je doen kunt, dan is de bedoeling. Dat wil zeggen, dat verwacht de Heer van ons. Dat is doel, bedoeling, is dat wij de consequenties daarvan ook inderdaad trekken. Daarom schrijf ik soms, of publiceer ik soms van die scherpe artikelen. En ik moet toch een keer de lijn 100% doortrekken en een oproep doen dat wij ons zouden losmaken van alle sectarische bindingen of wat dan ook. Dat meen ik echt. En als je toch lid bent van de een of andere kerk, vertel het mij dan niet. Dat hoef ik niet te weten, ik herken het toch niet. Ik hou er ook geen rekening mee, ik ben me even lief. Maar aan u als advies zeg ik dan, je kunt het verdedigen, je kunt het op praktische redenen zeggen. Het is beter zo, ik val meteen voor al die argumenten. En daarna zeg ik gewoon, maar voor mij geldt het niet, want voor mij geldt als het woord zegt dat wij deel hebben aan die ene algemene christelijke kerk, dan is dat zo. En als er staat, de Heer zou zijn werk aan mij doen, dan is dat zo. En als er staat dat er broeders of zusters wellicht zijn die voor mij tot zegen kunnen zijn of die mij kunnen helpen op de weg, dan is dat ook zo. Maar ik ga toch niet vragen of ze ergens bij zijn of dat het van een instituut uitgaat of dat soort dingen meer. Dat is onbijbels. Dan moet je eigenlijk gewoon uit je woordenboek schrappen. Ja, uit je woordenboek. Uit je hart. En anders gewoon uit je denken. Het mag geen rol meespelen. Het is gewoon niks. En dat dat ver gaat, voor velen heel ver gaat in het praktische leven, praktische levensomstandigheden, ja, dat weet ik. Nou en, dat gaat dan maar zo ver. Maar het blijft zo, dat waar men handelt bewust in strijd met wat de schrift feitelijk leert, om wat voor redenen dan ook, is men toch in beginsel bezig om dat licht tegen te houden. En dat zal men niet doen, want ik beweer heus niet dat u alles van de Bijbel moet weten, omdat je anders niet een goed christen bent of niet door het leven kunt gaan. Maakt mij niks uit. Wat ik beweer is dat het naar de wil van God is dat we onze hart en daarmee onze levens zouden openstellen voor het woord Gods. En dat het Gods bedoeling is dat de Heer Jezus Christus als hoge priester en als profeet ons zou leiden, als de geest mag ik ook zeggen, ons zou leiden in heel de waarheid. En of wij dat nuttig vinden of niet, God vindt het nuttig, wie ben ik, om er wat anders van te zeggen. En zelfs dan nog, God wil het. En dus wij zouden hem de gelegenheid geven. Want wij hebben dat licht. God heeft ons dat licht gegeven. Wij hebben dat Jeruzalem waarin wij geplaatst zijn. Dat Jeruzalem is ons allermoeder. Wij zijn burgers van dat rijk in de hemel. Wij zijn overgegaan uit de dood in het leven. Wij zijn overgeplant uit de duisternis in zijn wonderbaar licht. Wij zijn getrokken uit de tegenwoordige boze eeuw en geplaatst in de toekomende. En wij zingen, ik wandel in het licht met Jezus. Nou, doe dat dan ook. Leef daar dan ook uit. Want dat is vervolgens onze verantwoordelijkheid. Namelijk dat het licht van de waarheid, het licht van het woord Gods, inderdaad ons hele leven, elk aspect van ons leven zou beheersen. En waar we zo leven, daar leven wij inderdaad als nieuwe schepselen. En waardig het evangelie, waardig Goden en waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En dan kunnen we ook spreken van het voltooide werk van Christus. Een werk wat hij in het verleden gedaan heeft, maar ook een werk wat hij nu doet met dit doel. En daarna zeg ik, in reactie op wat iemand me laatst zei, ik ga inderdaad mee met de gedachte dat naarmate we de Heer Jezus Christus, zijn waarheid, zijn woord, zijn werk, zijn wezen en daarmee de goddelijke natuur op deze wijze leren kennen, naarmate dat gebeurt, ben ik stellig van overtuigd, gaan wij ook het onderscheid tussen vader en zoon, ik bedoel het onderscheid tussen een onzienlijke, onkenbare, almachtige God ver weg in de hemel en Jezus Christus, de Heer Jezus Christus, inderdaad verliezen in de praktijk. En er is een goede reden voor. De reden is dat dat werk Gods of het werk van de zoon in ons inderdaad de voltooiing nadert, zal ik maar zeggen, de uitwerking heeft. En als wij dan de Heer Jezus zien, zien wij God. En als we aan God denken, zien wij de Heer Jezus Christus. Ik heb er geen moeite mee om God aan te spreken als vader en hem daarna te danken dat hij voor mij aan het kruis gestorven is. Daarna denk ik, ja, dan moet je eigenlijk andere woorden gebruiken. Maar waarom ook? Ja, omdat anders iemand het weer niet begrijpt. Ja, dat kan gebeuren, nou dan leggen we dat later wel eens uit. Maar God zou zijn, niet maar de Zoon, ook niet de Vader. God zou zijn alles in allen. En dan vallen al die onderscheidingen gewoon weg. Aardse onderscheidingen, maar ook onderscheidingen in het werk Gods. Niet naar het verleden, want we zijn ons bewust van het werk zoals het gedaan is, zoals het tot stand gebracht is en wellicht ook wordt, maar naar de toekomst valt dat inderdaad weg. Wanneer in de tijd de Heer Jezus verscheen aan zijn discipelen in heerlijkheid, staat er zo aardig bij, zij zagen Jezus alleen. En dat is wat wij zouden zien. Daar is alles mee gezegd. Onze grote God en zaligmaker Christus Jezus. Dat staat in Titus 2, verwachtende, dat is onze toekomst, verwachtende de verschijning van de Zoon, van de Vader, verwachtende de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker, het zijn er niet twee, het is er ook één, van onze grote God en zaligmaker, Jezus Christus. Dat is onze toekomstverwachting, waarbij wij ook alsnog verlost worden van sterfelijke, zal ik maar zeggen, sterfelijke lichaam. En verlost worden van de aanwezigheid. Niet van de macht, dat is al lang gebeurd, van de heerschappij. Maar verlost worden van de aanwezigheid van zonde en dood in onze levens. Verlost worden van de aanwezigheid van dingen die toch op een of andere wijze dan toch nog wat licht tegenhouden. Maar dat lost de Heer in de toekomst op. Maar onze verantwoordelijkheid is wel degelijk om onze harten en daarmee ons denken open te stellen voor dat licht. Opdat we daarin zouden wandelen. En God zou zijn alles in allen, reeds nu in de gemeente. Zullen we danken? Ja, trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat wij u mogen kennen, omdat u zich hebt geopenbaard aan ons. We danken u dat wij reeds nu deel mogen hebben aan dat hemels Jeruzalem. Dat u ons geplaatst hebt in uw koninkrijk en zelfs gemaakt hebt tot eerstelingen daarvan. We danken u dat we ook daaruit mogen leven. Dat daar waar wij eenmaal kwamen tot geloof in het evangelie en daarmee in het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus als zodanig. Wij daarna ook mogen verder gaan met onze harten open te stellen en ook de rest van ons leven te openen voor u, opdat uw woord daarin zou wonen en zijn uitwerking zou hebben. Opdat we niet alleen hoorders des woords, maar ook daders des woords en daders des werks zouden zijn. Opdat u zou zijn, alles in ons leven. We danken u, Vader, dat we daarbij ook vanmiddag bepaald mochten worden. Dat we mogen zien hoe wij reeds nu in onze dagen nieuwe schepselen geworden zijn in Christus. En dat wij onttrokken zijn aan een duistere wereld. Dat we ons niet konden verontschuldigen voor onwetendheid, maar in tegendeel, dat u zichzelf aan ons hebt geopenbaard en met uw licht in onze harten geschenen hebt, opdat we deel zouden hebben aan die heerlijkheid van Christus. Opdat alles licht zou zijn in ons leven. Uw licht en waarheid. Wij danken u dan dat we hier mochten zijn. En bevelen ons bij u aan, opdat u uw goede werk aan ons zou voortzetten, ook in de andere dagen van de week. Opdat u het goede werk in ons begonnen zou voortzetten tot op de dag van Christus. Opdat daar de voltooiing bereikt zou worden. Wees u dan zo ons nabij, met de kracht van uw woord, de kracht van uw geest, de kracht van uw genade, om Christus wil.